Geliefde gemeente, letten wij nu vanmiddag op zondag 21, vraag en antwoord 54. Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus, vraag 54 in het antwoord. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Het antwoord luidt dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Gelooft zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vorige week hebben we al iets daarover gezegd. Toen ging het in de eerste plaats over de achtergrond van, het gaat over het werk van de Heilige Geest. We zijn namelijk in het derde stuk bezig van het Apostolicum, dat laatste stuk waar de kerk bij de Heilige Geest, de kerk, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven, dat wordt dus bijzonderlijk gerangschikt tot het werk van de Heilige Geest. En we hebben dus dat stuk, laat het zo even noemen, van de Zoon en onze verlossing, reeds met elkaar overdacht. Toen hebben we erop gelet, waarom wordt hier toch de nadruk gelegd over de Zoon van God. Toen hebben we het over dat hele nauwe verband gehad, dat de Heilige Geest de Geest van Christus is. Die niet alleen van de Vader, maar ook van de Zoon uitgaat. En zo sterk zijn grondslag heeft in het werk van de Heer Jezus Christus, voor wat de arbeid van de geest betreft, dat hij zijn geest genoemd wordt. En we hebben ook nog even gelet op het brede van wat we ook gezongen hebben vorige week. Alt aardrijk smeek u neergevolgen. Hoe dat nou toch is eigenlijk. En we hebben gehoord dat uiteindelijk, wat ook valt, wat ook vervalt, maar de aarde zal bezet zijn. En er zal een levendig verkeer zijn tussen de hemel en de aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een schare die niemand tellen kan. Dat zal dan de ganse aarde zijn. De volken, de samen, die waren uitverkoren om te wandelen in het licht van het Lam. We hebben ook gehoord dat er sprake is van verkiezing. Dat is de grondslag. De achtergrond. Maar daarom is het ook zo bijzonder dat wij hoofd voor hoofd in de kerk zijn. Dat is namelijk ook verkiezing. Je kunt denken, ja, maar ik weet niet of ik er uitverkoren ben, of hoe weet je dat? In ieder geval, daar ga ik nu niet te ver in. Maar we hebben gehoord, dat zou je kunnen vragen. Maar we hebben allereerst nu te maken met het feit dat wij in de kerk zijn. En dat de Heere God, dat Hij ons ouders heeft gegeven, die ons ook in de kerk hebben gebracht. En dat in die kerk de Heere inzonderheid beloofd heeft, met zijn geest en met zijn woord, te zullen werken. Daar zijn we nog niet verder op ingegaan. Maar in ieder geval heb ik er al iets van genoemd vorige week. Gods eeuwige verkiezing, gelooft zij de Vader, dat wij in de kerk zitten. Want dat is ook Gods verkiezing. Heel Israël, hoofd voor hoofd, was door God uitverkoren. Voor zover ze daarbij begrepen waren om bijvoorbeeld dat land in bezit te nemen. Saul was door God uitverkoren om koning te zijn, al was het niet voor altijd. Al werd zijn koningschap ook afgesneden. Maar hij was daartoe uitverkoren. Zo zijn wij ook uitverkoren. Kijk, je kan nog een stap verder gaan, daar hoop ik ook nog iets van te zeggen. Van, kijk, waarvan ik geloof dat ik een levend lidmaat ben. De Heere zegt, ik zal ze, en dan gaat het over dat volk Israël. Dat door de Heere apart was gezet in zijn totaliteit, verkoren. Dan zegt de Heere, ik zal ze onder de roede doen doorgaan. En ik zal ze brengen onder de band van het verbond, dat ze die kracht van het verbond, dat verbond waardoor de enkeling ook wordt vastgegrepen en vastgehouden.
gehouden.
En dat gold ook. Dus je ziet dan in gedachten, zie je dat groot Israël, waarvan tot alle de boodschap komt, zo wou God met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En tegelijkertijd zie je voor je ogen de waarheid zich ontwikkelen, de werkelijkheid zich ontwikkelen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En dan zie je, nogthans, daar komt die sterke God tevoorschijn, die geen van de woorden die hij sprak op de aarde laat vallen. En die zal zorgen dat er een volk zal zijn, ontelbaar, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever der zee is. Goed, dat komt nog kort aan de orde. Het gaat nu over het geloof. Het geloof in de kerk. De kerk, laten we daar eens even mee beginnen. De kerk, dat betekent eigenlijk de saamgeroepenen. Nou is dat ergens wel begrijpelijk. Saamgeroepen. Door roeping bijeen vergaderd. Die apostelen die gingen uit, onder Israël, maar later ook in de wereld, verkondigen de evangelie aan alle creaturen. En daar, door die boodschap heen, verheerlijkt God zichzelf door zondaren krachtig te roepen. En die stem hebben gehoord, die zijn bij elkaar gebracht. Die zijn niet als individuen los op zichzelf blijven staan, maar die zijn bij elkaar gebracht. God heeft die kerk zo gewild. Kijk, als het niet meer als één zou zijn op een bepaalde plaats, dan is er maar die ene. Dat zou kunnen, zou denkbaar zijn. Lot was als eenling daar in dat Sodom van deze wereld. Daarin was Lot een stukje kerk, want hij behoorde toch tot die rechtvaardigen die de Heere vreest. Maar, laten we het nou even in de meer gebruikelijke zin zien. Waar dat evangelie kwam, waar God met zijn roepend woord zondaren uit de dood tot het leven riep, daar kwam de kerk tevoorschijn. Die kerk die had dus niet te maken met een inval van mensen, maar met de eeuwige wilsbeschikking van God. Die kerk heeft ook als kerk de maatstaf niet in zichzelf. Dan ben je kerkistisch. Dan ben je secte. Maar de kerk heeft als maatstaf het woord van God. Gods geopenbaarde woord. Daarom spraken de vaderen van de kerk. Is daar waar mensen, waar gelovigen, samenvergadering zoeken onder het zuivere woord van God. Onder de zuivere verkondiging van het woord van God. En de bediening naar de instelling van Christus van de sacramenten. En de oefening van de tucht. Dat zijn dus maatstaven die dat kerk zijn bepalen. Die liggen niet in de kerk zelf. Maar die zijn van buiten door God, door zijn woord, tot ons gekomen. Nou, de kerk betekent dus door convocatie, door roeping, samen roeping bijeengebracht. Daarom heet je van de gemeente. En daarom is er ook sprake van de gemeenschap. Nu, dat is eigenlijk de kerk. De kerk wordt dus door God de Heer bij elkaar gebracht. Maar, nou krijg je natuurlijk een groot probleem. In de eerste tijd, toen dat woord van het evangelie uitging, dan gebeurde het, daar stond een vader op de markt te luisteren naar de preek van Paulus bijvoorbeeld. Die man kwam tot bekering. Die kwam thuis. Die vertelde dat. En laten we nou rekenen, in een ongunstige zin, even de zaak schrijven. Maar die vrouw die zegt, man, kijk, doe niet zo gek. Wat is het nou voor een raar geloof? Ik ga niet mee. Die grote jongens die zeiden, nou, je kan me nog meer vertellen, maar ik blijf bij waar we waren, hoor. Bij de afgoderij. Of wat voor de jongens dan, het echte was. En misschien dat er één is, ik noem maar wat, waar dat woord dat getuige is van die vader ingang vindt door de kracht van de Heilige Geest. Die zegt, papa, ik ga mee. Mag ik ook mee? Dan is het erg duidelijk, hè, dat die kerk, hoewel er ook ingekropen valse broeders tenslotte worden gesignaleerd, maar dat in principe die kerk puur bestaat uit saamgeroepenen. Dat kun je wel indenken. Want, ja, je kan moeilijk, als jij als vader of als moeder tot het geloof geroepen bent en tot het geloof mocht komen uit genade, kun je moeilijk naar huis gaan en zeggen, allemaal mee. Ik zal het wel proberen, maar vandaar die situaties ook in de gemeente, dan bijvoorbeeld van een echtpaar, de een geloofde en de ander die kwam niet. En dan zegt de apostel, als nou die ongelovige man, als die nou bij je wil blijven wonen, bij die gelovige vrouw, dan moet je niet scheiden. Moet je bij elkaar blijven. En de kinderen ook bij elkaar blijven. In het gezin. Want zegt hij ergens, is die man en die kinderen zijn die kinderen, die zijn heilig, omdat die vrouw, of die man, omdat die gelovig is. Dat betekent niet dat die man of die kinderen, dat die ergens ook werkelijk tot het geloof gekomen zijn, bekeerd zijn, een nieuw hart hebben, zoals we dat wel noemen. Maar ergens zijn ze gebracht onder de invloedssfeer, en je zou ook kunnen denken aan die door Christus gevormde, door zijn woord gevormde levensstijl, want die gelovige vrouw, die hoeft niet alles goed te vinden. En die hoeft niet overal aan mee te doen, wat die ongelovige man. Maar wil die man zich daarbij aanpassen? Nou, zegt de apostel, dan is er als het ware een afzonderende invloed door die ene persoon in dat gezin, is er een afzonderende invloed op die andere gezinsleden. En zegt hij, vrouw, je weet niet of door middel van jou, door jouw wandel, door jouw handel, door jouw woord, door jouw gedrag, die man misschien wel tot bekering zou komen. Dat die man zalig wordt. En daarom, je moet maar niet zwijgen. Maar zulke problemen had je in die tijd. Goed, maar de tijd verstrijkt. Die jongen van die vader, die komt ook, die wordt ook door de Heer in het hart gegrepen. Die is nog niet getrouwd. Die komt ook naar de kerk. En die ziet daar een meisje. Waar die veel van houdt. Krijgt verkering. En ze trouwen. Zijn ze catechisatie gekomen. Die had je toen ook al. Ze hebben ook de naam van de Heer beleden. En ze zijn bij de kerk. Maar nou komen de kinderen. En dan bedoel ik nou. Dat is natuurlijk ergens. Ja, een probleem niet, maar het is anders. Dat voel je wel aan. In die allereerste tijd waren het echt mensen die waren erbij geroepen. Bij en door het woord. Maar dan worden de kinderen geboren. Wat moet er nou gebeuren? Kijk, de baptisten die zeggen van, die kinderen, die horen er ergens wel bij, die mag je ook wel, sommigen zeggen, die mag je wel aan de Heer opdragen. Die mag je wel een zegen voor vragen in de kerk, maar die mag je niet dopen. Want die kinderen, die zijn niet echt in het verbond, dat weet je niet. Dat weet je niet. die hebben persoonlijk zich niet uit kunnen spreken. Die hebben niet kunnen zeggen, Heere, ik geloof. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Dus, hoe kun je nou die kinderen dopen en daarmee vertellen dat zij ook in dat verbond van Gods genade begrepen zijn? Daar zaten de mensen wel een beetje mee in hun maag. Ook de hele wijze mensen, zoals dokter Kuiper bijvoorbeeld. En dominee Kersten. Die zeiden allebei, Kuiper en Kersten, ja. Ja, de doop is eigenlijk voor Gods echte volk. Voor de uitverkorenen, die uitverkoren zijn, die echt bij de kerk horen. Er staat ook in de belijdenis dat God heeft bevel gegeven om te dopen degene die de zijde zijn. Nou, dat zijn toch alleen de uitverkoren. Op een gegeven moment gingen Kersten en Kuiper in hun denken uit elkaar. Kuiper die zei, nou, ik veronderstel het dan maar dat ze het wel zijn. En ik veronderstel het maar van allemaal. En Kersten zei, ik veronderstel het maar van geen eens. Maar hun grondslag was hetzelfde. Voel je dat? Hun uitgangspunten waren hetzelfde. Dat je eigenlijk alleen maar moet dopen. Die uitverkoren zijn. Ja. En dat als je de verkeerde doopt, dat God je dat niet kwalijk kan nemen, omdat je toch niet weet wie het zijn. Dus dan kan de Heer jou moeilijk ter verantwoording roepen. Jij ook niet uitverkoren heb je gedoopt, dus daar ben je strafbaar voor. Dan heb je als antwoord dus, ja maar heren, de verborgen dingen zijn voor u, dat wisten wij niet. Nou, Kuiper voelde dat heel goed aan. En die kwam met zijn leer van de veronderstelde wedergeboorte. Om toch, ergens was dat consequent gedacht, dat voel je wel aan. Dat het er zomaar niet een of ander stommiteitje wat die man overhoop haalde. Maar ergens kun je merken dat hij het probleem onderkent. En dat hij tenslotte zei, ja, nou ja, dan veronderstel ik dat ze het zijn. En dominee Kersten onderkende het probleem ergens ook. En die zei, ja, ik veronderstel maar niks. Want ik voel wel aan, het gaat in principe om Gods uitverkorenen. Die hebben het gekregen. Daar is alles op gericht. Ja, wat nou? Nou voel je wel aan, nou ja, ik leef weer later. Ik sta weer achter die mensen. Ik maak mij daar ook niet zo druk meer over, eerlijk gezegd. Ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik die werken van Kuiper en van Kersten en van nog zoveel anderen heb onderzocht. En, nou ja, goed. Ik weet niet, het is net alsof je ouder wordt of dat je dat ook minder aanspreekt. Wel spreekt je bepaalde dingen heel sterk aan. Dat is genade, is genade. En God is onuitsprekelijk groot in zijn eenzijdige liefde en ontferming. En wij hebben van huis uit, moet ik er ook bij zeggen, altijd een beetje een wantrouwen gehad, waar God en de leer der zaligheid zo wordt voorgesteld. Daar staat God nou, wat doen wij nou? Daar staat hij nou met zijn uitgebreide arm, de Heer Jezus. Gooi je eigen er nog niet in. Daar hebben wij altijd een afkeer van gehad. Omdat we altijd daarbij grootgebracht zijn. Dit doet oneer aan God. Alleen, tegenstanders die hebben vaak de verkeerde conclusie getrokken. Die hebben gezegd, nou ja, dat is in hun oog niet ernstig, niet beklemmend. En ze vergeten dat dat juist wel zo is. Dat is juist zo ernstig. Die leer der zaligheid dat God alles is. En dat God alles een uitverkorene in zijn kerk vergadert. Maar dat nou juist, dat kun je ook niet overbrengen. Dat kun je niet overbrengen. Dat kun je denk ik zelfs in woorden niet goed uitdrukken. Als je het in woorden zou op gaan schrijven, dan zeg je ja, hier schort er wat aan daar. Het is als het ware een indruk. Een indruk in de ziel. Maar goed, nou kom je toch op dat punt dat je zegt, is het dan niet consequenter om echt een kerk van samengeroepenen te hebben in de praktijk? In de praktijk van het leven. Is het dan niet veel consequenter, net als sommige Bunyan en Spurgeon en andere Engelse theologen, en dat waren kinderen des Heeren, veel God, waren kinderen des Heeren, dat waren baptisten. Is dat dan niet veel consequenter? Want als je die doopt dan grondt op een veronderstelling, of je doopt op geen veronderstelling, maar in de wetenschap dat er uitverkorenen onder kunnen wezen, zou je dan die hele dooppraktijk die in de kerk is, zou je die dan maar niet beter kunnen laten vallen? Vraag ik maar. Zou je dat dan maar niet beter los kunnen laten en gewoon zeggen, nou jongens, we gaan naar de kerk en als we zien dat jullie geen zin meer hebben en dat jullie het niet geloven en dat jullie er niks van willen weten, nou ja, dan hebben we je niet gedoopt, maar dan ben je toch niet waard ook om gedoopt te worden, dan kun je ook niet gedoopt worden. En als alles gaat, dan kom je wel voor de dag. Dan hoeft de kerk niet te gaan leuren van, wil hij nou nog niet gedoopt worden? Maar dan zal er op een gegeven moment een ogenblik zijn aangebroken, dat je zegt, net als de boomman, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Dat is dan toch veel eerlijker en veel eenvoudiger. Nou, daar zit inderdaad wel wat in. Je moet over die problematiek niet makkelijk denken. Je moet ook niet denken dat je een baptist zomaar van de sokken praat. En dat je van de grote theologen ook van deze tijd, die zich min of meer hebben afgezet tegen de kinderdoop, dat je die zomaar even aan de kant kunt praten. Ik bedoel, wij praten daarover in eenvoudige bewoordingen. Maar je voelt wel aan, er zit een wereld van gedachten achter. Want nou zitten wij, laat het nou zo eens even noemen. Ik zeg niet dat het zo is. Maar nou kun je te maken krijgen met het probleem. De kerk is een vergadering. Uitverkoren. Geroepen. Door God. Niet zomaar geroepen, maar erbij geroepen. Dat is de kerk. Maar dan kom je tegen die kinderen die opgroeien. En dat komt vooral nu de opvoeding op zich, de gehoorzaamheid op zich, blijkbaar niet meer afdoende is om onder het woord van God te komen. Nou kom je tegen dat kinderen gewoon zeggen, nou ja, ik zie het niet meer, of ik ga niet meer, of ik denk er anders over. Dat is voor een baptist natuurlijk ook erg, maar toch eigenlijk niet zo erg als voor ons. Laat het zo eens even stellen. Wij. Als je er al persoonlijk mee te maken hebt gehad in je zielenleven voor God, ik noem maar wat, en je hebt persoonlijk mee te maken gehad met wat God tegen die Abraham heeft gezegd, Isaac en Jacob, en dat je persoonlijk hebt werkzaam mogen zijn met, maar eeuwig zijn verbond gedenken, zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het late nageslacht. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigd hij van kind tot kind. Dan kom je toch in taal. Een baptist kan dan zeggen, ja, maar dat is toch de werkelijkheid. Zo zijn wij toch. En dat moeten wij ook op toestemmen. Zo zijn we toch. Er is toch een wonder nodig. Al is dat niet een wonder, misschien naar wereldse maatstaven, niet door kracht, nog door geweld, maar we hebben toch die heilige geest nodig, die wederbaart tot een levende hoop. Dat kun je toch niet maken, dat kun je toch door de dood niet even erin gieten. Terwijl wij hebben de woorden, tenminste ik hoop dat dat voor sommigen, of voor ons, voor de vaders en de oudere generatie dan, dat daar toch die werkzaamheden door de Heilige Geest van zijn Heere, u hebt het toch beloofd, u hebt het toch toegezegd. Die worsteling, die diepe dalen, dat verdriet. Is dat dan niet een pak wat we ons eigen opleggen? Is het dan niet makkelijker om gewoon te zeggen, och, de uitverkorenen hebben het gekregen en de anderen zijn geraakt geworden? De kerk is nou eenmaal een kerk van vrijwilligers, van samengeroepenen, en je kunt op je kop gaan staan, maar je kan er niks aan doen. Is dat niet makkelijker dan? En om dan tegelijk de volwassen dood maar in te voeren. Dan hou je tenminste een beetje een kerk zoals in die eerste tijd. Die allereerste tijd. Toen kon je niet zomaar zeggen, nou ja, dan ga ik ook maar mee. Of dan ga ik ook maar dit, dan sluit ik me ook maar aan. Sluit ik me ook maar aan. Dat kon niet. Die lijnen lagen heel duidelijk. En vooral toen Constantijn keizer werd, toen liep de zaak helemaal anders. Toen werd de keizer christen, toen werd het christendom, werd staatsgodsdienst. Toen kwamen de mensen bij tienduizenden bij de kerk. Nou, je kan je indenken wat dat voor gevolgen heeft. Gaat het horen gewoon bij je opvoeding om naar de kerk te gaan? Het hoorde bij je status, bij je werk, je kwam anders niet aan bod. Toen is de kerk natuurlijk, toen leek het al helemaal niet veel meer op een kerk van samengeroepenen. Toen kreeg je echt dat volkskerk idee. Nou, wij kiezen dus nu niet voor de volkskerk idee, maar kom je er toch onwillekeurig niet in terecht? Wij. Onwillekeurig. 1000 mensen op papier, 100 in de kerk. Ja, niet dat wij 1000 mensen zijn, maar zo gaat het dan. Vrede gemeente, smalle gemeente. Zoveel mensen gedoopt. En misschien 10% die nog meelevend is. Zijn nou die mensen samengeroepen? Zou je dat nou kunnen zeggen? Ik heb er mijn twijfels over. Ik heb er eerlijk mijn twijfels over. Moet je dan maar niet doden? Dat weet ik ook niet. Ik weet het allemaal niet. Ik weet alleen de waarheid waarvoor wij bij elkaar mogen zijn, is van die aard. Tot zover ben ik innerlijk gekomen. Verder niet, ik kan niet verder springen op een stok langs. De waarheid waarbij wij zijn samengekomen, is waarheid zolang wij. Het is heel gevaarlijk wat ik nu zeg, maar ik hoop het goed te bedoelen. Wanneer er is de levende verkondiging, de verkondiging van het zuivere woord en het geloof in datzelfde woord, dan is het zo. En als dat er niet meer is, dan is het andere er ook niet meer. En dan kun je zeggen, ja, maar die doop is toch niet waardeloos, dit en dat, dat weet ik ook niet. Maar als er bij de doop niet meer is, onderwijst de volken dezelfde dopende. Maar dat het gewoon een kwestie van fatsoen is, een kwestie van, dan durf ik niet te zeggen, het verbond met Abraham zijn vrienden vestigt hij van kind tot kind, durf ik niet te zeggen. Als zou ik er altijd iemand persoonlijk nog op aandurven spreken. Dat wel. Maar ik zou zoals daartegen aankijkende, want dat gelooft men niet. Dat gelooft men niet. Voel je niet aan dat het hele woord, het woord blijft wel staan. Maar wij staan of vallen met het allerheiligst geloof. En dat is die factor. Die, ik denk dat dat in onze gemeente, in ons midden, nou net een punt is. Iets, misschien iets aparts. Dat kun je de ander niet aan zijn verstand brengen. Een ander die vindt het aan de ene kant bekrompen. En aan de andere kant kan die eigenlijk niet begrijpen hoe dat draait, hoe dat functioneert, hoe dat kan. Maar dat komt alleen, daar ben ik me wel bewust geworden. Dat geldt alleen een iegelijk die gelooft. En anders is het maar een praatje. Dan blijft dat woord van God wel waar, uiteraard. Dat blijft wel waar. Maar dat woord van God, dat kun je bij wijze van spreken aan 1000 snippers scheuren en uitstrooien boven Nederland. En het verregent en het verwaait, want waar er geen geloof is door de kracht van de Heilige Geest, daar merk je, het functioneert niet. Maar nu, als dat geloof nou aanwezig mag zijn, daarom is het ook eigenlijk te doop voor gelovige ouders, de kinderen van gelovige ouders. Daar moet je niet gering over denken. Je kunt dat natuurlijk niet, het gaat er niet om, de kerk leeft niet bij een wettisch beginsel, dat je dat allemaal op een rijtje gaat zetten en gaat, ik weet niet hoe lang, twisten over, ja, hoe ver strekt dat nou, wat voor soort geloof wordt daar bedoeld, en hoe vast en hoe groot moet dat nou zijn, dat heeft geen zin. Maar je voelt wel aan, dat daar ligt de pijl heen, gelovige ouders. En wat, en dat komt ervan, wat moeten nou die gelovige ouders? Ik zeg niet dat ze van zichzelf zo'n geloof hebben, het gaat nou even niet om wat wij van onszelf zijn, maar wat God doet. Wat moet het dienen? En nou kom je op een vlak waar heel veel kerkmensen totaal geen kennis aan hebben. Of wat ze ons hoogst kwalijk nemen. Omdat ze dat autoritair vinden. Ze vinden dat autoritair, ze vinden dat, nou ja, van alles en nog. Maar op welk vlak kom je dan? Dat vaders en moeders op grond van dat woord die God aanhangen in waarachtig geloof. Ja, ik zeg het met het oog in de Heer, in Christus. Vaste hoop, vurige liefde. Wat is nou die aard van het geloof? Die aard van het geloof raakt als het ware aan het hart van God, zijn belofte en zijn eedzwering. En dat wordt zo niet op dat kind en toch weer wel op die kinderen hoor. Maar ik bedoel, het vindt zijn vastigheid niet in die kinderen. Ook niet in die mannen die dan zeggen, zie daar later wat vrienden mij gedoopt te worden. Daar zijn we ook nog voorzichtig mee. We zijn met ons eigen nog voorzichtig als het goed is. Het heeft niets te maken met autoritaire wat ook. Maar het is die worsteling van de Heilige Geest om het zaad vanwege de belofte Gods. Die, en dan voel je nou aan, hoe sterker nou de ziel geleid wordt tot die belofte Gods. Ook het zaad zal mij dienen. Laat de kinderken tot mij komen. Verhindert ze niet. Want derzulke is het koninkrijk der hemelen. Niet als ze erg lief zijn en als ze geen snotneus hebben en als ze niet janken of weet ik wat, dan krijgen ze het koninkrijk. Nee, de Heere zegt, derzulke is het koninkrijk der hemelen. En hij omhelst ze allemaal. Dat schreeuwtje en dat lastige portretje en dat, nou noem maar op. daar wordt nou het geloof wakker. En klampt zich vast als ziende de onzienbare. Wat moet je dan geloven? Als ze er niet in zijn. Niet in Gods verbond. Niet in zijn kerk. Durf je dan eigenlijk de oppervlakkigheid, zo noem ik het, door ten top te voeren. Want wij zijn geen geboren baptist, ik neem het veel tot niet kwalijk, helemaal niet. Die man was buitengewoon begenadigd van de Heer. Buitengewoon ontdekt. Maar het gaat wel even over ons. Moeten wij dan die kant af dat we ons daarvan distancieren en zeggen, ja hoor eens maar. Nee, dan zeg ik, kom voor de dag. Wat geloof je dan? Van die God, die wel van Abraham, die wel uit stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En die beloofd heeft dat hij dode leven maakt, krijgt dus zijn eeuwig trouwverbond. Geloof je dat wel of niet? Als je het niet gelooft, dan zou ik zeggen, dan heeft de dood voorlopig geen haast. Nee. Waarom zou je dan? Dan kun je beter wachten. Dan kun je beter zeggen, ja jongen, ik kan het wel begrijpen dat je zo bent, hoor, want zo zijn alle mensen. Ja, dat weet ik wel, maar er is nog meer. Er is meer. Waarom zul je dan zo in de engte gedreven worden? Waarom dan? Als je voor je ogen soms denkt te zien dat de wegen afbuigen, of niet alleen denkt, maar dat merkt. Dat merkt. En dat je wel door de grond heen kan zinken van ellende. En dat je toch het geloof mag beoefenen daarin. Hoor eens jongen, hoor eens meid, je kan door de muur heen vliegen, maar zij niet gelukkig. Je komt nooit meer los van die God die gezegd heeft toen jij gedoopt werd dat hij een eeuwig, dan ga ik heel ver hoor, verder als Kuiper of Wiener ook, dat hij een eeuwig verbond der genade met je opricht. Ja, maar dat lijkt er niet op. Dat zullen wij weten. Dat zal God uitmaken. Kijk, en dat hoort nou bij die oefeningen van het geloof. En daarom zeg ik, vanuit de oefening van het geloof in die God die de dode leven roept, dan zegt die arme vader, ja, als ik op jou moet wachten, als God op ons moet wachten, dan kan hij wel een eeuwigheid wachten. Als God zou moeten wachten, bij wijze van spreken, of ik zou moeten wachten, of wie dan ook wachten, totdat jij gaat zeggen, nou geloof ik dat ik het echte geloof heb. Nou, dan komt er bij ons, die, ik mag ook wel een beetje bij de oudere generatie rekenen misschien, dan komt er weer iets van dat, je zou zeggen, van dat rechtlijnige naar boven, die onzin, maar ophouden, laten we erover ophouden met elkaar. Laten we ons liever vastklampen aan dat woord. Daar Benjamin schoon klein hij mocht regeren. Daar Judas dan die glorie won. Dat was één familiekerkje. Daar Judas dan die glorie won. Ginds Naphtali en Zebulon om God hun koning te eren. Dan kun je zeggen, ja, maar niet allemaal. Goed, nou dan denk ik aan wat Koolbrugge zei. Worden alle gedoopte zalig? Wees voorzichtig, zegt hij, want God kan veel doen als wij niks meer kunnen doen. Maar als zo iemand wel verloren gaat, God heeft er het zijne aan gedaan. Je zal nooit tegen God kunnen zeggen van, ja, maar ik, nee. Maar, nou is de God die uitverkoren van de geslacht. Een van de, ik meen Jung, een van de grote psychologen, Weiler, ik meen dat Jung of Jaspers, die heeft in zijn werk de gedachte ontwikkeld een mens van nu, die draagt eigenlijk in zich zijn hele voorgeslacht, maar ook een heel volk. Ik heb er vaak over zitten denken. Ik kan het er niet mee eens zijn in die zin, maar het gaat me even om de gedachte. Dat de psychische neerslag, en dan zeg ik het heel duidelijk zeggen dat hij begrijpt wat ik bedoel, van de watergeuzen en de 80-jarige oorlog enzovoorts enzovoorts, dat hij ook in het klein zijn weerslag heeft in een heel volk. Zijn neerslag heeft. En dus, dat je er nooit los van kunt komen, dat is alleen maar psychologisch natuurlijk. En dat kun je niet toepassen. Maar ik wil die gedachte toch even vasthouden. Nou ben je een vader en een moeder. Nou komt daar een kind, dat wordt geboren. Dat is van jou, van jullie samen, van ons samen. Dat is je eigen vlees en bloed. Ontzettend sterk verweven. Nou weet je dat wij en onze kinderen liggen midden in de dood en we zijn aan de verdoemenis zelfs onderworpen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Die wel een gemeente ten eeuwige leven heeft uitverkoren, die vader, maar die dat ook in de lijn der geslachten doet. Niet verplicht, dat zien we. Dat is het woord. Dat is de praktijk. Dan wordt het kind geboren. Hoe denk je dan dat het geloof zich gaat richten en de liefde? Geloof doet de liefde werken. Ik zeg u, voordat het kind geboren is, is er al gevraagd om Gods ontferming. Voor het kind. En net als het geboren is, is er gevraagd om wedergeboorte tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Je hebt dat misschien niet altijd met dezelfde intensiteit gevoeld, maar dat wordt gevonden, dat wordt gewerkt. Nou mensen, daar zeg ik ja, dat kun je niet zeggen. Daar zeg je ja, ik ben al geroepen, maar jij nog niet, ik hoop dat je ook nog eens geroepen wordt. Begrijp je? Nou gaat het over de vorming van de kerk, hè, door God. Ik weet, dat is nog geen standpunt. Dat is toch niet zo. Dan denk je toch, dan als vader en moeder, dan denk je, ja kind, ook stakker. Aan de ene kant denk je, ja ben je er nog zo blij mee, maar aan de andere kant zie je toch ook wel eens wat dat inhouden, dat wij Gods gemeenschap en zijn beeld en alles derven van onszelf, en dat we eigenlijk ongelukkig zijn. Die ben aan de ene kant blij en aan de andere kant kan je verdrietig zijn. Als je dan niet op de achtergrond de toevlucht ziet in Bethlehem zal Christus de Heer. Zo nameloos arm. Nou, dat is net voor mij hoor. Dan kan het niet anders. Of de sprake van het geloof is. Met het oog op God. En op zijn onwankelbaar werk. Toevergaderend werk. Kom ik niet alleen. Heb ik die wurmen, die kinderen onder mijn arm. Pleitende en hopende op wat God heeft gezegd. Wetende dat de Heer een volk heeft uitverkoren, maar een volk bestaat nou eenmaal niet alleen uit oude mensen en uit vaders en moeders, maar ook uit kinderen en kleinkinderen en aangetrouwde kinderen. Een volk. Kijk, en dat is nou dat geloven. Nou, weet ik wel. Die kinderen komen ook wel eens met de zaak. Ja, van, ja, maar je hebt eigenlijk zelf niet gekozen. Nee, dat hebben we niet. Wil je dat dan? Zou je dat dan graag willen? Zou je nou bijvoorbeeld zelf willen kiezen en zeggen, nou, ik ga eens een poosje naar de Momendaren, ik ga eens een poosje naar de Roomsen, naar die Hovengetuigen, naar de Verenigingskerk, en noem maar op. En dan zal ik eens kijken wat mij het beste bevalt. Zou je dat, wees nou eens eerlijk, zou je dat willen? Zou je dit waar je nu tot op heden mee geconfronteerd ben. Het woord, de gemeente, zou je dat allemaal als het ware willen schrappen dat het niet bestond en dat je dan maar zo als een schoon lijntje op deze wereld overal eens heen. Zou je dat willen? Zou je dat, laat ik zo zeggen, zou je dat risico durven nemen? Dat risico, dat verkeerd uitpakt? Al dan denk ik, als je er goed over nadenkt, dat je toch zegt, nou nee, nee, toch maar niet. Toch maar niet. Laten we dan maar blijven bij de kerk van de Heer Jezus Christus. Dan bedoel ik dat niet kerkistisch in de zin van, dat ben ik of dat zijn wij of, nee. Maar je begrijpt wat ik bedoel, bij de kerk van de Heer Jezus Christus. Waar zijn woord zuivere woord verkondigd mag worden. En waar de sacramenten worden bediend. Waar genoeg op aan te merken is, maar de gereformeerde kerk is in de hemel. Die is van alle dwalingen gezuiverd en wij zijn nog op de aarde. Dat mag geen beletsel zijn. Dat moet je niet gebruiken als een boekdoekje voor het bloed dat er nogal wat aan de kerk mankeert. Daarom zeg ik, kinderen, jullie zijn ook getuigen geroepen door samenroeping. Al ligt allemaal wat anders. Maar toen jij het nog niet hoorde, heeft je vader het gehoord, heeft je moeder de stem gehoord. En of je opa heeft de stem gehoord, die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Als je vader of opa verkeerd vragen, dat ze jou onder de arm hebben genomen, ja, dan zal God het wel vergeten, maar dan is het ook vreselijk ook. Kun je daarbij leven bij die gedachte? Dat het allemaal verkeerd geweest is. Daar kun je niet bij leven. Wij kunnen alleen maar leven bij datgene wat God heeft geopenbaard in zijn kerk. Dus nou is het niet meer dat deze gemeente ontstaan is door, als het ware, dat er verzendelingen gekomen zijn in Hilversum of zo, Paulus en Barnabas of Silas, weet ik wie, of Marcus. Hè? Nee, we waren bestaande, laten we zeggen, dwalende christenen. Nou, de kinderen die geboren zijn, die konden nog niks van de preek begrijpen toen ze gedoopt werden enzovoorts. En dat was ook, stel ik allemaal toe. Maar ik kan niet loslaten, want ik voel dat daar alles aan vasthoudt. Wat voor mij geldt, dat geldt ook voor het kind. Dat geldt ook voor het kind. Die heeft het geloof nodig, net als ik. Die heeft God nodig, net als ik. Al voelen we het niet, maar het is zo. Dan denk ik, ik weet niet of dat het Calvinistisch is of Luthers, dat weet ik allemaal niet. Daar zit ik me nou even niet in. Hè. Maar dan denk ik, dat is nou iets, daar hoop ik dan wel samen te kunnen vinden. Dat we zeggen, ja, het is toch eigenlijk wel, kijk, als je die kant uitgaat, ja, het is toch eigenlijk wel moeilijk. Hè. Ja, je bent eigenlijk bij de kerk. Maar ja, ben je nou echt bij de kerk? Je moet niet denken dat je bij de kerk hoort als je belijdenis doet. Wel, nee. Of als je aan de avondmaal gaat. Nee. In dat standpunt wat ik nu even naar voren breng, in de lijn van ons formulieren. Nou ja, dan was je al bij de kerk toen je moeder in verwachting was. Toen ze voor het eerst tegen papa zei, man, ik geloof dat we een baby krijgen. Ja. Nou, als je daarom denkt, dan begint je de duivel. Dan kun je zeggen, hoop mensen zeggen, ja, dat is maar makkelijk, dat gaat maar makkelijk. Nee, dat is juist niet. Want wij worden juist geconfronteerd daarmee. Dat je zegt, jongen, de appel valt niet ver van de boom. Ze is niet veel beter dan de vader. Of hij is niet veel beter. Maar dat is nou juist de kerk als werkplaats van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die is bezig. Dat woord is bezig. Dan op deze wijze, dan op die wijze. Om geweld te doen op onze zielen. En die het gelooft, die mag bij ogenblikken wel eens geweld doen op het hemelrijk. En God aanlopen. En zeggen, Heere, het is toch niet voor niks geweest. U weet toch, ik heb niet gedacht, mijn kind is zo'n bijzonder kind, die moet een stempeltje halen. Dat het geen heilen is, die moet maar, dat weet u toch, Heer. U weet toch, dat ik ze meegebracht heb naar de kerk, omdat ik uw stem heb gehoord. Omdat ik uw woord heb gehoord, daarom. Nou, dat is niet zo makkelijk hoor. Ik zou liever zeggen, dat is onmogelijk. Dat andere is wel makkelijk. Dat andere is makkelijk om net te doen alsof er niks aan de hand is. Net te doen alsof we nou, als we wat ouder worden of zo, nou gaan we eens kiezen. Nou gaan we eens kiezen. Nou gaan we eens dit of dat doen. Dat is makkelijk. Maar om op hoop tegen hoop, op die God te hopen. En die Zoon van God, die met zijn dierbaar bloed heeft betaald voor zo'n kerk die geen kerk was. Oh, dat is een goede strijd des geloofs. Dat is een goede strijd des geloofs. Daar komt de duivel, daar komt alles op af. Nou, ik hoop dat we mee eens zijn dat de kinderen ook bij de kerk horen. En als ze zich slecht gedragen, dan dat je dan niet moet zeggen, ja, dat had ik me gedacht. Maar dat je ook mag zeggen, hoor eens kind, wees gewaarschuwd. Je bent naar Gods naam genoemd. Ja, maar ik kan niet, ik heb niks mee te maken. Wat jij kan, wat je vader kan, wat een ander kan, dat gaat niet. God heeft naar zijn naam genoemd. Hou er rekening mee. Waar je ook gaat, waar je ook staat. Kijk. Ik zeg niet dat wij daardoor de kinderen behouden. Maar het is de waarheid die vrij maakt. De waarheid. Niet de leugen. Niet net doen alsof er niks aan de hand is. Maar blijven staan bij dat eeuwig blijvende woord. Abraham kon toch ook niet rusten. Toen hij hoorde, Isaac zal het zaad genoemd worden. Heere, laat Ismaël leven voor uw aangezicht. En God zei, ik heb u gehoord. Hij zal ook tot een groot volk worden. Koningen zullen uit hun voortkomen. De Arabieren. Er zijn ook veel kinderen van God met de Arabieren. Vergeet dat niet. De Christus die werd niet uit Isaac geboren. Nee. Maar God wilde zijn genade en barmhartigheid er nog wel aan Ismaël en zijn geslacht betonen. Kijk, dat is nou de geest van het geloof. De geest van de liefde. Die zegt, mee. Wij zijn geroepen kinderen. En God bevestigt het. In onze hart. Daar zien wij altijd naar uit. De christelijke kerk. De zonen gods. Een uit dat hele menselijke verslag. Uit heel die wereldbevolking. Van het begin tot aan het einde toe. Die vergaderde gemeente. Door zijn geest en woord. Die vergaderde. Dat zijn uitverkoren. En dan moet je niet zeggen. Nou dan heb je het alweer. En dat weet ik niet of dat ik dat ben. Voorlopig weet je dat je het wel bent. Want je bent uitverkoren, anders was je hier niet. Je bent uitverkoren om in de kerk te komen en om een vader en een moeder te hebben die je in de kerk hebben gebracht. Dat is niet toevallig. Dat is gewoon zo. Ik zat nog een stukje te lezen over van die mensen die in de RD geloof ik, over wat ze over God zeggen. Ja, als je daar nou door geïnformeerd wordt, de een zegt van. God, het is een hobby. Een soort show. Een strohalmpje, weet ik wat het allemaal is. Want we zijn in principe, zijn we zelf God. God die zal door ons worden, wij worden God. Je moet allemaal anders zien. Als je dat dan denkt, dat het is. Maar wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, zegt Petrus. Wij hebben de stem van de hoogwaardige majesteit gehoord toen we met hem op de heilige berg waren. Die stem is tot ons gebracht. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welvaart heb. Hoor hem. Ja, maar er gebeurt zo weinig. Nou, er gebeurt toch zat. Er is al zo'n hoop gebeurd. De grootste gebeuren ligt al achter ons. Dat is Golgotha. Dat is de grootste gebeurtenis. En gelukkig is hij die daar met al zijn niet gebeuren en wat gebeurt er nou en met al zijn ongelukkigheid die daar terecht mag komen en daar mag staan. Want die zal zien, die zal ervaren dat hij opgenomen is in de ingewanden van Gods barmhartigheid. Die zegt, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adama en Zebuim? Ja. Ik wou maar niet verder die vraag en antwoord met elkaar. Ik schrik ervan dat het bijna weer tijd is. Maar misschien komen we er nog een keer op terug. Dat moet misschien wel ook, omdat ik nog niet aan het eind gekomen ben. We hadden het nou even over kerk gehad. Maar toch, kijk, je wordt zo gewaar. En dat is nou de proeving. En daar wil ik nog mee eindigen. Dat je zegt, ja, wat nuttigheid is het nou? Dat je God aanroept. Dat is een aanvechting. Moet je kijken. De een zit hier, de ander zit daar en de derde doet wat anders. Waar ligt de vastigheid nou? Wat heeft nou een mens werkelijk ervoor over? Voor dat eeuwig blijvende woord van God. Wat is al gegaan en gekomen, ook in ons midden. En je weet niet wat ons boven het hoofd hangt. Kerkverlating, noem maar op, het is aan de orde van de dag. Daar is de strijd. Tegen de duivel, de zonde, ons eigen ongeloof, onze eigen twijfel. Je kunt toch niet tegen zwart-wit zijn? En tegen wit-zwart. Je ziet het er voor je ogen. Hoe is de mentaliteit veranderd? Wat is er allemaal gebeurd? Alleen dat poosje dat wij zo'n dikke 20 jaar nou bij elkaar zijn. En ik wil dat niet puur negatief tekenen, maar ik bedoel toch, alles is snel veranderd. Er zijn de sociologen het over eens, daar zijn de cultuurfilosofen het over eens, daar zijn dus iedereen het over eens, dat er in een spannende tijd van zo'n 30, 40 jaar, reken nou even van de 50e jaren, nou, enorme veranderingen. Wat voor ons nog hele grote problemen waren in mijn jeugd. Het is nou helemaal geen probleem meer. Je ziet het toch voor je ogen. Waarom zou je dan... Zwart is toch zwart. Ja, het kwaad is niet goed te praten. Daar gaat het niet om. Maar... Nou de vraag. Wat geloof jij nou, vader, moeder, prediker... Ouderling diaken. Wat geloof jij dan van die God die de trouw houdt tot in eeuwigheid? Al gaat alles over de kop. Al gaan wij ook over de kop. Al zou je hart misschien stuk gaan vanwege alles wat de aarde en de kerk wedervaart. Geloof je? Dat God ook in deze tijd, in deze uiterst moeilijke moderne tijd, dat God doorgaat, ook bij die jongens en die meisjes van jou. Geloof je dat nog? Wie weet in welke weg, dat weten we niet. Wie weet, dat weten we niet. Maar dat God doorgaat. Als je dat nou nog maar geloven, in die God bedoel ik, in die God hoor, niet in ons, maar in die God. Als je daar nou wat krediet voor hebt mogen ontvangen in je leven, nou, dan kan wel eens donker zijn, dat kan wel eens benauwd zijn. Maar dan gaat toch dit de doorslag geven. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. In gelijk hij ons uitverkoren heeft, in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En dan verder, Vader, doorgaan, Vader. Wat er ook gebeurt, hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen, maar dan ook alleen op hem hopen. Want vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Amen.